Vol verwachting klopt ons hart. Goedemorgen. Het fijn dat u allemaal gekomen bent om naar mij te luisteren. Is het vorige keer ook afgekondigd dat ik zou komen vanmorgen? En u zit hier allemaal. Het is ongelooflijk. Fijn om samen met u vanmorgen te zijn. En zo samen de Heer te loven. Te kunnen zingen. Ik wil jubelen en juichen voor mijn Heer. Ik prijs uw naam. God van de heerlijkheid. Het is goed dat Sam vanmorgen niet die kaarsjes aan moest steken. Want ik zal je vertellen, alle kaarsjes hadden gebrand vanmorgen. Ja, dus heerlijk, die kinderen die er zo van genieten om die lichtjes aan te steken. Heerlijke tijd dat we weer tegemoet gaan. Voor je het weet is er weer een jaar voorbij. Ik weet nog dat ik vorig jaar tegen mijn vrouw zei, laat die kerstboom maar staan, doe alleen maar de lichtjes uit. Want voor je het weet is het weer kerst. Maar het is heerlijk, heel fijn om dat zo samen te kunnen vieren. Jullie mogen gaan zitten, dank je voor heerlijke muziek. We zullen straks weer van jullie mogen genieten. Twee weken geleden was er een heerlijke zangavond. Er zijn er ook een aantal van uw gemeente daar naartoe gegaan, naar Horen. Dus, mensen moesten hun paspoorten meenemen. En we hebben een heerlijke avond gehad. En ik heb op die avond weer een lied gezongen die ik ook al hier een paar keer heb gezongen. En het is zo'n, weet u, het is niet zomaar een lied. En die avond ging het ook niet zo van om het mooi zingen. Daar moet het ook niet om gaan. Het moet gaan om de boodschap die in een lied zit. En dit is zo'n boodschap. Dus u moet mij vanmorgen maar verdragen dat ik dit lied weer zo graag wil zingen. Ik vind het een heerlijk lied. En die heb ik die avond ook gezongen. En het trof mij weer. En mensen vroegen mij of ik dit lied zelf geschreven heb, maar dat is niet zo. Dit lied is ooit in het Amerikaans of in het Engels geschreven door een Amerikaan. Toen is het vertaald in het Afrikaans. En ik heb het vanuit het Afrikaans weer vertaald in het Nederlands. Wie draagt het schild van geloof naar de zwakkeren en daklozen, wie getuigt tegenover zwervers in de nacht? Zeg eens, wie zal sterk en trouw zijn om tegen de prostituee te zeggen? Christus is het antwoord, was zij naar smacht. Wie neemt de borstplaat van gerechtigheid naar de kinderen op school en getuigt van Jezus totdat iedereen het hoort? Het zijn wij die het weten dat Jezus hen kan helpen. Er is een weg die leidt tot vreugde, geef het door. Zeg eens, wie staat voor de waarheid? Wie staat vast en zegt het duidelijk? Abortus is verkeerd, want het is moord. Wie confronteert een wereldleider die regeert met vrees en met valsheid? En wie vraagt om een regering naar Gods woord? Wie neemt de helm van verlossing naar de hoven en de zakenbeurs en zegt geluk is meer dan rijkdom, goud of stand? Het zijn wij die geloven in Jezus de Verlosser en het woord van Jezus brengen in dit land. Het zijn wij die het weten. Wij zijn het licht, een baken dat richting geeft in iedere donkere nacht. In de kameren, in de hoven, in huizen en in kantoren. De weg wijst aan een ieder die wacht. Want mensen sterven dagelijks. Van Maastricht tot hier in Den Helder, in Den Haag,
lopende armen op straat. De verslaafden in Utrecht, verstrikt in hun ellende. In Amsterdam komt de hulp vaak veel te laat. Iemand moet het duidelijk zeggen, Jezus is de uitkomst. Hij is liefde en wijst niemand van de hand. Het zijn wij, jij en ik, wij zijn toch zijn discipelen. Laten wij van hem getuigen, laten wij van hem getuigen. Laten wij van hem getuigen in dit land. Iemand moet het duidelijk zeggen, Jezus is de uitkomst. Hij is liefde en wijst niemand van de hand. Het zijn wij, jij en ik, wij zijn toch zijn discipelen. Dat zijn wij. Laten wij van hem getuigen, laten wij van hem getuigen, laten wij van hem getuigen in ons land, ons Nederland.
Al een hele preek op zich. Ineens gaat de monitor aan. Oh. Hele preek op zich, laten wij van hem getuigen. Iemand moet het duidelijk zeggen. Nou, daar wil ik het vanmorgen ook met u over hebben. We gaan samen lezen uit Nehemia. U weet dat Nehemia, dat is mijn favoriete boek. Eigenlijk zijn ze het allemaal, maar Nehemia heeft voor mij zoveel diepgang als het gaat om leiderschap, als het gaat om motivatie, als het gaat om lofprijs aan de Heer. Er zit zo ontzettend veel in. Dat een heerlijk boek is. Nehemia hoofdstuk 8. En we kunnen het uit verschillende vertalingen zo langzamerhand lezen. Ik lees het nog steeds uit de NBG. Gewoon heel stug eigenwijs. Maar dat is niet omdat ik het mooier vind. Als ik mij voorbereid, dan gebruik ik deze Bijbel. Als ik zelf lees. En sommige mensen zullen mij afschieten als ik het nu zeg, maar als ik zelf de Bijbel lees, vind ik het heerlijk om 's avonds gewoon heerlijk het boek te pakken en uit het boek gewoon te lezen. Maar als ik ben voorbereid, dan heb ik mijn NBG en dan geniet ik van de diepgang hierin. Vers 1 van hoofdstuk 8 uit Nehemia. Toen nu de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de waterpoort. En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek der wet van Mozes die de Heere aan Israël gegeven had te halen. Toen bracht de priester Ezra de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en ieder die het kon begrijpen, op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daaruit voor op het plein voor de waterpoort. Van dat het licht werd tot de namiddag in de tegenwoordigheid van mannen en de vrouwen en van hen die het konden begrijpen. Dat was een lange zit of een lange staan die morgen, van 's morgens tot 's middags, dat hij de wet voorlas. Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek der wet. En de schriftgeleerde Ezra stond op een houten verhoging die men voor deze gelegenheid gemaakt had. En naast hem, en hier komen dan een paar mooie namen voor mensen die dan misschien zwanger zijn. Als u een naam zoekt voor een jongen, dan staan hier een aantal voor u uitgekozen. Daar stonden Matitja, Sema, Anaya, Uria, Gilkia, Maasea. En aan zijn linkerhand stonden Pedaya, Misael, Malkia, Gasem, Gasbadana, Zekarnia en Mesulam. Nou, hier kunt u wat mee, toch? Dat zijn toch mooie namen? Gasbadana. Hè, dat is toch heerlijk als je... Gasbadana, kom hier! Vers 6. En Ezra opende dus het boek ten aanschouw van het gehele volk, want hij stond hoger dan het gehele volk. En zodra hij het boek opende, stond het gehele volk op. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En het gehele volk antwoordde, terwijl het de handen omhoog hief. Amen, amen. En zij knielden en bogen zich neer voor de Heer. En het gelaat ter aarde, met het gelaat ter aarde. Tot zover. Wat een geschiedenis hier. Weet u, wij kennen hele mooie verhalen uit de Bijbel. En heel mooie geschiedenissen. Maar hier gebeurt wat. En het is zo jammer dat dit eigenlijk totaal onderbelicht is. Dat wij dit stuk eigenlijk van de Bijbel niet goed kennen. Want ik ga het u vertellen wat hier allemaal gebeurt wat wij net hebben gelezen. Maar we gaan samen eerst bidden. Soms, Vader, schieten woorden tekort om u te loven en te prijzen. Er zijn gewoon geen woorden in onze taal om u te prijzen naar wat wij willen. U bent zo geweldig groot, hoog verheven, heilig bent u, volmaakt in alles wat u doet, in alles wat u bent. En hier zijn wij als mens zo onvolmaakt en zo beperkt en zo bevoorrecht om uw kinderen te mogen zijn. Zo bevoorrecht om in een vrij land te mogen komen, dat wij op deze zondagmorgen zomaar naar de samenkomst mogen komen. Om uw naam te bezingen, uw naam te loven en te prijzen. En om uit uw woord te mogen spreken en daarnaar te luisteren. En we bidden voor uw woord vanmorgen, o God, dat het in ons hart zal komen. Dat uw geest het wil vertalen in ons hart. Dat het niet zomaar vanmorgen een woord is, maar Heere, dat uw geest dat influistert. En dat we daar mee aan de gang zullen gaan. Leid ons, o Heere, dat er ook niets vanmorgen is dat ons belemmert om het woord vrij uit te spreken of het woord ook vrij te ontvangen. Maar dat u spreekt tot ons hart. In de naam van Jezus. Amen. Amen. U weet natuurlijk al dat van mij, ik heb verschillende keren over Nehemia gesproken, dat in Nehemia wordt de muur herbouwd. En dat ik dan de herbouw van de muur vergelijk met ook de herbouw van de muur in onze steden. Dat wij dat zien als een geestelijke boodschap waarin we zeggen van jongens, we hebben met elkaar wat te herstellen. Er gaan zoveel mensen verloren. En wij hebben de boodschap. Wij weten het te brengen aan deze mensen en dat wij moeten gaan. Ik heb een paar keer al uitgesproken dat de Heer Jezus toen hij die opdracht gaf, niet zei van blijf hier, maar Jezus zei van ga heen en verkondig het evangelie. Niet blijf, maar gaan. En dat is wat we doen. En daar leg ik dan vanmorgen ook weer even de nadruk op in deze boodschap. Toen de herbouw van Jeruzalem, van de muren van Jeruzalem eindelijk onder Nehemia was voltooid, kwam er eindelijk weer orde. U weet dat het volk voordat Nehemia kwam in wanorde leefde. Er was geen hoop, er was moedeloosheid, er was chaos. En nu dat de muur weer hersteld was, kwam er eindelijk weer orde in de stad. En was het tijd ook om de taken weer te verdelen. En gaf Nehemia leiding over de militaire en veiligheidsoperatie in Jeruzalem aan Hanani. En dat was zijn broer die hem ook toen kwam vertellen dat het zo slecht ging in Jeruzalem. En ook een man met de naam van Hanania gaf hij die taken over. Het volk werd geteld, er werd een nauwgezette telling onder het volk gehouden. Om nou uiteindelijk te weten van hoeveel Joden zijn hier nu in Jeruzalem. Dat lezen we allemaal in Nehemia 7. Want dat was tijdens die drukke herstelwerkzaamheden. Tijdens de bouw van die muur was het allemaal niet mogelijk geweest om orde te scheppen. Ze moesten nu werken. En nu was er orde. En was het allemaal mogelijk. En dan ineens, hier in Nehemia hoofdstuk 8, en dat vind ik zo treffend, dat ineens, dan komt Ezra ineens naar voren. Je leest helemaal nergens over Ezra in Nehemia, maar over Nehemia, het volk die aan het bouwen is, en alle problemen die ze daarmee hebben. En ineens op een gegeven moment staat deze oude priester Ezra in Nehemia hoofdstuk 8. Een priester en een schriftgeleerde, en ook geen onbekende voor Israël. Hij was zo'n ongeveer 14 jaar voordat Nehemia naar Jeruzalem kwam, was Ezra al naar Jeruzalem gekomen. Ook met de toestemming van koning Artaxasta is hij naar Jeruzalem gekomen. En zijn voornaamste doel, zijn reden om te komen, was niet om de muur te herstellen, was niet om Jeruzalem te herstellen, was niet om die orde te brengen, maar zijn voornaamste reden was om mensen weer te vertellen van de Heere God. om de wet weer voor te lezen, om het woord weer onder de mensen te krijgen en mensen weer aan het bidden te krijgen. Het is een geweldige strijd voor Ezra geweest. 14 jaar heeft hij gezwoegd en hard gewerkt en heel hard gebeden voor het volk van Israël, totdat Nehemia kwam om het volk op te roepen om die muur te herbouwen. En Nehemia zou nu ook de eerste geweest zijn om toe te geven dat de muur uiteindelijk met succes is herbouwd. Mede door Ezra's trouw. Ezra's trouw voor Jeruzalem, voor het volk. Toen Nehemia kwam, was het volk als het ware door die 14 jaar lange begeleiding en voorbereiding van Ezra, waren ze nu eraan toe om de muur te gaan herbouwen. Eindelijk was het zover. Het volk was klaar. En Nehemia kwam op tijd. Toen ik mij voorbereidde voor deze morgen, toen had ik een heel andere boodschap. En die boodschap, en misschien geef ik hem ooit nog. Ik was bijna klaar toen ineens dit op mijn hart kwam. Dat ging over dat Jezus te laat kwam. Jezus, wat als Jezus te laat komt? En dat was dan het verhaal van het dochtertje van Jairus, dat Jezus met al die scharen daar zat en dat Jairus uiteindelijk voor de Heer Jezus kwam en de Heer Jezus smeekte om met hem mee te gaan naar zijn huis, omdat zijn dochtertje op sterven lag en dat ze naar dat huis liepen en maar bijna door die scharen die kwamen opgehouden werd en uiteindelijk op een gegeven moment het bericht kwam dat het dochtertje dood was. Wat als Jezus te laat komt? Weet u, zelfs als Jezus te laat komt, is Jezus nog steeds op tijd. Jezus is nooit te laat. Het is altijd Gods tijd. En dat was het hier ook. Het was Gods tijd voor Nehemia om naar Jeruzalem te komen. Maar er was wel een tijd vooraf gegaan. Er ging 14 jaar van gebed en hard werken van Ezra vooraf om uiteindelijk het volk zo ver te krijgen dat het nu de tijd was voor Nehemia om te komen. Net zoals met Mozes. De Heere heeft 40 jaar lang getalmd voordat Mozes uiteindelijk op een gegeven moment terug kon gaan naar Egypte om het volk te bevrijden. Terwijl het volk aan het bidden was. En zonder Ezra's jaren van voorbereiding zou het volk niet klaar geweest zijn om die uitdaging, die geweldige uitdaging, aan te gaan. En het is in deze context dat zij uiteindelijk uitriepen, het hele volk, dat wij zullen ons tot de herbouw gereed maken. Uiteindelijk toen Nehemia hun zover had dat hij uitlegde hoe ze het gingen doen, was het volk bereid om te gaan. Ezra's voorbereidende werk vind je nu ook terug in het gedrag van het volk na de herbouw is voltooid. Die werkzaamheden hebben ongeveer 2 maanden geduurd. Dat is ongelooflijk. Zo'n immense muur gebouwd is in 2 maanden. Maar het waren 2 immens zware maanden geweest. Het moest snel, want ze stonden onder zware druk en dreiging. Het zijn hele zware maanden geweest. Er was geen tijd voor Ezra om nu te onderwijzen. Er was geen tijd voor Ezra om tijd te geven aan het volk. Hij moest alleen maar bidden, terwijl het volk in feite gewoon hard aan het werk was en te maken hadden met zware beproevingen. Ze werden steeds getreiterd door die Samaritanen die iedere keer weer bedreigingen voor hen vormden, zodat het volk ook bewaakt moest worden. Vele nachten zonder slaap hebben die mannen doorgebracht. Overdag moesten ze werken en 's nachts moesten ze waken. Ze waren moe en er was irritatie. Er brak een honger uit omdat er niet eten genoeg was. Omdat ze alleen maar aan het werken waren om die muur te herbouwen. Ze gingen eten stelen van elkaar en de motivatie begon te ontbreken. Er was gemopper, er was onderlinge negatieve beïnvloeding. Er was zoveel narigheid tijdens de herbouw van de muur. Het was een bijna onmogelijke missie. En een bijna onmenselijke opdracht. Zeg maar een onmenselijke opdracht. Om deze muur in zo'n korte tijd te herbouwen. En Ezra was gedurende die hele tijd in gebed. Ernstig in gebed. En eindelijk was het nu zover dat die muur voltooid was. En de stemming van het volk, als u dat verder leest in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9, de stemming van het volk sloeg om als een blad van de boom. Er was feest, ineens was er rust en was er orde onder hen. Er was weer te eten en het volk besefte ineens wat zij met elkaar door de kracht en met de wijsheid van God hebben gedaan. Ondanks het feit dat er zoveel vlees, zoveel emotie was, hebben zij door de genade en de kracht van God zijn ze erin geslaagd om die muur uiteindelijk te herbouwen. Wauw. En nu was het feest tijd voor een geweldig feest. Dus het was een geweldige dag voor Ezra. Hij heeft het volk, ondanks al die problemen, die muur zien herbouwen. En hij bleef voor ze bidden. Hij heeft de Joden op Nehemia's oproep zien reageren. En hij bleef voortdurend, volhardend in gebed voor het volk. En hij bleef op de achtergrond. We lezen nergens over Nehemia, over Ezra, dat hij ten tonele kwam. Hij stond op de achtergrond, maar hij had een geweldige taak om te bidden. Zijn volharding in het gebed was zo belangrijk. Vooral nu, 14 jaar lang heeft hij al zo gebeden en de zonde beleden. Maar nu kwam het erop aan. Nu moest het gebeuren. En hij stond volhardend in gebed. En het moet iets geweldigs geweest zijn voor hem om te zien hoe het volk gemotiveerd met deze klus aan de gang gingen en op Gods hulp gingen vertrouwen. Bij een taak die menselijkerwijs gesproken onmogelijk was. Maar het moet nu nog mooier voor hem geweest zijn. Dat het volk zich, en nu komt het, toen de muur uiteindelijk voltooid was. Uit eigen beweging. Er staat nergens dat ze opgeroepen werden. Maar dat de mensen allemaal uit eigen beweging daar naar het plein van die waterpoort kwamen. En daar stond Ezra. U moet zich voorstellen, daarom zeg ik, dit is een prachtig verhaal dit. Je moet zich voorstellen dat er duizenden mensen daar stonden op dat plein. Het was niet een gemeente van 300-400 man, maar duizenden mensen die als één man naar het plein van de waterpoort kwamen. En Ezra smeekte om het boek van de wet te pakken en het voor te lezen. Het moet voor Ezra een geweldige dag geweest zijn om dat te zien en te beleven. Dat zij het hem vroeger, mensen die hem gekleineerd hadden, mensen die hem uitgelachen hadden, mensen die de spot met Ezra hebben gedreven, stonden nu allemaal daar op het plein van die waterpoort. Ezra, pak het boek alsjeblieft. Ze vroegen Ezra om door te gaan met zijn onderricht nu. We lezen dat het gehele volk als één man bijeenkwam op het plein. En ze verzochten die oude schriftgeleerden, staat er in Nehemia 8 vers 1, het boek der wet van Mozes, die de Heere aan Israël gegeven had, te gaan halen. Wauw, wat een feest. Wat geweldig als al die mensen die al die jaren zo negatief zijn geweest, zo anti-God zijn geweest, zo gespot hebben, ook met Ezra, nu ineens, al die duizenden mensen, daar op het plein stonden en vroegen om het wetboek voor te lezen. Jarenlang heeft Ezra om hun aandacht gevraagd. Soms, en vooral in het begin, lees je in Ezra hoofdstuk 9 vers 3, dat hij zo vol afschuw over de immoraliteit van het volk was, dat hij zijn kleren had verscheurd en het haar uit zijn hoofd en zijn baard had gerukt. Er staat dat hij op zijn knieën met uitgestrekte handen de zonde van het volk had beleden. Er staat, mijn God, ik schaam mij en durf mijn ogen niet op te slaan naar u, o mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. Het was een diepe ellende waar het volk in zat. Een diepe ellende, vol zonde en immoraliteit, toen Ezra daar kwam. En wij weten niet hoeveel maanden of misschien zelfs jaren Ezra voor Israël heeft gebeden. Maar we weten wel dat zich terwijl Ezra aan het bidden was en schuld beleend, wenend zich neerwerpende voor het huis van God, dat een grote groep Joden, onder wie hele gezinnen, zich bij hem verzamelden. Er waren meer Joden die het gingen inzien en samen met Ezra op de knieën ging om de zonde van het volk voor God te belijden. Lezen we in Ezra 10 vers 1. Dat moet het begin geweest zijn van die geweldige opleving onder het volk. En eindelijk, na zoveel jaar van volhardende hoop en intens gebed en van strijden, is er dan dit moment dat alle zorgen en alle strijd om al deze mensen zijn verdwenen? Door hun verlangen en openhartige vraag naar Gods wet. Duizenden mensen keren zich terug tot God. Wat een feest. Ik kan, als ik op ballet had gezeten, had ik hier wat balletdansen hier gedaan. Om die blijdschap uiting te geven. Dat doet zoveel in mij. Als ik weet, als ik mij indenk hoe geweldig dat geweest moet zijn. Dat al deze duizenden mensen zo voor God stonden. En tot inkeer zijn gekomen. Hoe vaak worden wij niet in ons werk voor de Heer ontmoedigd? Soms is onze taak zo zwaar. Soms lijkt het onmogelijk om onze taak te doen. Soms zijn mensen het niet eens met de gang van zaken. Ik had vorige week een heel gesprek met iemand gehad die tegen me zei van ik ben gestopt met mijn bediening. Omdat ik afgeremd werd door wat de leiders van de gemeente nu weer hebben bedacht. Zo kan ik niet werken. Zo kan ik niet verder. Ik ga niet weg in de gemeente, maar ik stop maar met mijn taak, want ik kan zo niet verder. En ik heb haar mogen bemoedigen om te vragen van voor wie doe je het? Wie heeft jou die bediening gegeven? Hoeveel mensen, zoveel mensen haken dan af en vinden dat ze dan belemmerd worden. Ik heb zo vaak gehoord van wij stoppen Gods geest weg of wij doven Gods geest of iets dergelijks. Weet u, God heeft een plan met uw leven en met deze gemeente en met elke gemeente. God laat niet zomaar toe dat een gemeente uitgedoofd wordt. Dat doen wij zelf. En wij beleiden dat. Dat is een negatieve belijdenis. Maar is dat de juiste houding om te stoppen? Om te stoppen. Een bediening, zoals ik al zei, is door God gegeven. En ik denk dat wij in onze trouw moeten blijven staan in onze bediening. Wat er ook gebeurt. Wij worden beproefd, wij worden getest. En ik hoop niet dat u me afmaakt naar deze dienst, maar het is een feit. Wij worden getest, wij worden beproefd. U wordt ook op de proef gesteld. U wordt uitgedaagd om te buigen. Ik kan me herinneren dat ik ooit op een gegeven moment een situatie heb gehad in een gemeente waarin ik gezegd heb van, als het mij ligt, zou ik tegen de hele leiding, tegen de hele jeugdleiding zeggen, we nemen een stap terug en we gaan op de knieën. En we verootmoedigen ons voor God. En zegt, Heer, we zijn het pad even kwijt. Wilt u ons helpen? Wilt u ons genadig zijn? En dan gaan wij een jaar lang gaan wij gewoon investeren in ons leiderschap. En in onze visie. En mensen waren niet bereid om hun leiding op te geven. Wat stel je toch eens voor? Wat zullen mensen van mij denken? Ik ben wel de leider. Het gaat om het dienen, toch? Wij dienen de Heer. En als wij de Heer dienen, dan blijven wij trouw en gehoorzaam aan God. Het gaat ons niet om de emotie van andere mensen, maar het gaat om ons om de trouw aan God. Dat is waar het om moet gaan. En dan word je beproefd. Als je trouw bent aan God, als je in Gods wil staat, dan vindt de vijand dat niet leuk. En hij valt je aan. Je wordt op de proef gesteld. En hij weet precies je zwakke plek. Hij weet precies waar je zo gevoelig in bent en wil dat je dan gaat opgeven. Wees er op bedacht. Haak niet af. Haak niet af. Maar blijf trouw. Een hele belangrijke reden waarom mensen ontmoedigd raken, is omdat wij ons vaak in conflict situaties, vanuit het vlees, vanuit onze emotie, laten leiden. Ik had een gesprek met iemand van de week die mij vroeg om een brief te lezen die zij aan haar oudste raad wilde sturen. Omdat er dingen waren gebeurd die niet goed waren. En ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb het proces redelijk goed gevolgd wat daar gebeurde. En er zijn heel wat fouten gemaakt. We zijn allemaal mensen. En toen ik die brief las, was het vol emotie, vol verwijt dat ze uitlegde waarom zij de gemeente ging verlaten. En ze vroeg mij of het goed was om die brief te versturen. Ik denk, ik ga het niet via de e-mail corresponderen of communiceren, maar ik bel haar even op om uit te leggen dat dit niet mijn stijl zou zijn. Maar ze had die brief al, of die mail al verzonden. En ik legde haar uit. Ik vroeg aan haar. Ik zei van... Is er een moment geweest dat jij dacht van... Ik wil bidden. Om de juiste woorden aan de oudsten te geven. En ze begon te huilen. Ze zei van, dat heb ik niet gedaan. Maar ik wilde mijn gevoel uiten. Ik mag toch laten weten hoe ik mij in de steek gelaten voel. En hoe ik me nog steeds in de steek gelaten voel. En dat mag ik toch hun laten weten. En ik heb er uitgelegd dat daar op zich niks mis mee is. Maar het gaat om de bewoording, de emotie, het vlees. Heb jij God gevraagd van, Heere, wilt u mij de juiste woorden geven? Die ik mag gebruiken. Woorden van liefde. Dat ik die angel eruit haal. In plaats van er nog een angel in stop. En ze huilde en ze zei van, ik heb er nu spijt van dat ik die brief heb verzonden. En we maken allemaal die fouten, ik ook. We maken ze allemaal. Maar het is wel goed om erbij stil te staan. Van, zoeken wij de wil van God? Of laten wij ons leiden in conflict situaties door onze emoties? Wij moeten ons gevoel kwijt. Wij moeten het kunnen zeggen. Wacht nou even. De Bijbel roept ons op om in geloof te staan. En wat zegt ons geloof? God zal voor ons strijden. God zal herstel geven aan onze eigen gevoel. God zal herstel geven aan jouw gevoel. God zal jou herstellen. En God gaat zijn eigen weg. Hebben wij het vertrouwen daarin? Dat God zijn eigen weg gaat met degene die mij teleurgesteld heeft. Want dat doet hij. Maar als ik het zelf wil doen, sta ik God in de weg. Dan kan God het niet meer doen. Maar wij moeten beseffen dat onze leiders ook mensen met gevoel zijn. En soms weten leiders van gemeentes, en ik weet er alles van, weten soms niet meer waar ze het zoeken moeten. En ze snakken soms opnieuw naar nieuwe motivatie om als leider te kunnen blijven staan. Het is zo belangrijk om voor onze leiders te bidden. En te beseffen dat ze mensen zijn, dat we allemaal zwak zijn en allemaal fouten maken. En zoeken naar de juiste weg die wij met elkaar moeten gaan. Laat ze niet vallen, maar ga bidden. Voor uw leiders. Ga ook niet roddelen. Ga niet mensen beïnvloeden tegen de leiding van de gemeente. Maar bid voor de leiders van de gemeente. Zelfs als u het niet eens bent met wat er gebeurt. Ik ga u nog één voorbeeld geven. Ik herinner mij nog vanuit mijn positie als oudste in de gemeente. Hoe wij iemand moesten vragen om de gemeente uit te gaan. En dat was heel moeilijk. Dat is jaren geleden. Die persoon die was de gemeente aan het beïnvloeden met valse leerstellingen buiten ons om. Met brieven en zo wat hij de gemeente instuurde. En we hebben meerdere malen gewaarschuwd en gezegd van, joh, stop er nou mee. Als jij vindt dat wij anders moeten denken, dan willen wij graag met jou in gesprek. Maar je moet niet buiten ons om de gemeente gaan beïnvloeden. En hij vond, en hij viel ons ook af, dat de leiding hem tegen wilde houden. En hij had een roeping van God enzovoort. En hij ging daarmee door. En uiteindelijk konden wij niet anders dan te zeggen van, weet je, we hebben jou meerdere malen gevraagd om te stoppen en je doet het niet. Wij moeten je vragen om de gemeente te verlaten. En als oudsten hebben wij een avond lang gehuild om deze zaak, letterlijk. En die brief ook in liefde opgesteld. Het was voor ons zo zwaar, voor die man zelf en zijn gezin, om hem dit aan te zeggen. Mensen hebben geen benul van wat er dan in je omgaat. Mensen denken van, die oudsten die zijn maar knoerd hard, die gooien er maar gewoon zomaar uit. En we hebben dat moeten doen. En deze man heeft natuurlijk geprotesteerd en een aantal mensen op een gegeven moment tegen ons opgezet. En er was een groep die van ons eiste dat wij als oudsten met hun in gesprek moesten gaan. Om deze zaak. Er zijn ook mensen hierdoor kwijtgeraakt, die hem gevolgd hebben. En wij gingen met die groep in gesprek en er werden ons vragen gesteld die wij niet konden beantwoorden. Omdat wij deze man moesten in bescherming nemen. Uit liefde. En weet u, dan krijg je argumenten zo van, ja, jullie bedekken alles maar onder de mantel der liefde. En je wil niet alles openbrengen. Terwijl het om essentiële dingen ging waarvan je zegt van, dit kan je niet zomaar op tafel leggen om deze man en zijn gezin te beschermen. Vlees. Vlees in plaats van geloof en geest. En het is zo essentieel dat wij accepteren dat, Heere, uw wil geschieden. Niet de mijne. Maar uw wil geschieden. En God gaat met ons allemaal een eigen weg. Wauw. Nou, dit heb ik dan maar gezegd. Dit is een van de vele incidenten die ik mee heb gemaakt als leider in onze gemeente. De strijd komt dan niet eens van buitenaf, maar de strijd komt dan van binnenuit. En er is niks ergers. voor een gemeente niks zo funest als de strijd van binnenuit ontstaat. En er oneenigheid en zelfs scheuring komt van binnenuit. Om de muren van Jeruzalem herbouwd te krijgen, was het van immens belang dat het volk eensgezind bleef. Dat ze volhardend gingen werken met elkaar. Ondanks het feit dat ze zoveel moeite met elkaar hadden, dat er zoveel oneenigheid was, was het belangrijk dat ze eensgezind met elkaar blijven. Ze moesten volharden, die muur moest hersteld worden. En om die muren van Jeruzalem in deze stad hersteld te krijgen, is het zo van immens belang dat u eensgezind blijft. En daarin volhard. Volhard in eensgezindheid. Elkaar niet loslaat. Maar elkaar steunt. Bij elkaar blijft. De geestelijke vijand heeft zo ontzettend huis gehouden in uw stad. In ons land. Wij verliezen onze geestelijke identiteit zo langzamerhand. Omdat wij maar toelaten dat de vijand onze Jeruzalem stukje bij beetje inneemt en wij niet aan het waken zijn, omdat wij van binnenuit als het ware gewoon toelaten dat wij niet meer één zijn met elkaar. En is daar wat tegen te doen? Nou, als er niks tegen te doen was, zou ik het niet zeggen vanmorgen. Natuurlijk is er wat tegen te doen. Ten eerste moeten wij ons daarvan bewust worden. Dat wij eensgezind moeten zijn. Dat is niet zomaar iets wat we willen zijn, maar dat is iets waar God ons toe oproept. Om eensgezind te zijn. En ik ga niet al mijn preken herhalen over de herbouw van de muren van Jeruzalem, maar het begint met een last voor de verloren gaande wereld. Als u beseft, als ik besef, als wij met elkaar beseffen dat er zoveel duizenden mensen om ons heen bezig zijn om verloren te gaan, dan is dat de boodschap, dan is dat de visie op ons oognet waarvoor wij gaan. En als het dan betekent dat wij met elkaar eensgezind moeten blijven, zodat deze mensen gered kunnen worden, is dat niet de moeite waard? Want dat is wat de Heer Jezus zei. Jezus zei vlak voordat hij gevangen genomen werd, ik heb er ook over gesproken, vlak voor hij gevangen genomen werd, zei hij dat hij bad tot de Vader, Vader, maak ze één. Maak ze één. Dat was op zijn hart. Maak ze één, o God. Waarom? Opdat de wereld weet, al deze duizenden verloren gaande mensen om ons heen, zodat zij weten dat u uw Zoon heeft gezonden. Daarom moeten wij één zijn met elkaar. Maak ze één, opdat de wereld weet dat u mij gezonden hebt. Het begint bij die eensgezindheid. Elkaar ondersteunen, elkaar bemoedigen. Niet elkaar loslaten, niet negatief over elkaar gaan praten, maar beseffen dat ondanks het feit dat wij mensen zijn en fouten maken, dat onze intenties juist zijn om God te willen dienen. En die mensen die verloren gaan, te bereiken. Jezus zegt dat de ongelovige wereld zal weten dat hij door de Vader naar de wereld is gezonden. Als wij één zijn. En dat wil de vijand niet. De vijand wil niet dat de wereld gered wordt. De vijand wil niet dat de verloren gaande mensen op een gegeven moment moeten weten dat de Heer Jezus voor ons gekomen is. De vijand wil niets liever dat wij met elkaar in oneenigheid leven. Dat er onvrede is. Dat wij vleeselijk tegen elkaar opstaan. En niet vanuit het geloof reageren, maar dat wij vanuit onze emoties reageren. Dat is wat de vijand wil. En daarom moedigt hij ons ook steeds aan om boos te zijn en boos te worden op elkaar. Het kan toch niet zo zijn dat er alleen maar vrede is in de gemeente? Dat is wat de vijand wil. Hij probeert steeds weer om ons tegen elkaar op te doen staan en de eenheid te ondermijnen. Maar in al zijn lange weken, al zijn lange maanden en jaren van volhardend gebed en schuld belijden. En al zijn geduld is er voor Ezra eindelijk die dag gekomen. Dat de muren hersteld zijn. Het duurde erg lang. Het vroeg heel veel van Ezra om zo vol geduld en volhardend te blijven. Maar die dag is eindelijk aangebroken dat die muren zijn hersteld. Heel lang heeft het geduurd voordat het volk Gods wil weer wilde kennen en gehoorzamen. En het geduld is heel vaak en heel ernstig op de proef gesteld. Maar hij bleef volhardend. Ezra ging niet terug. Hij bleef volhardend bidden voor het volk in Jeruzalem. Hij bleef volharden. Hoe is het toch? Hoe is het toch mogelijk dat wij zo snel moedeloos worden als het niet gaat zoals wij willen? Het is al heel wat om de gemeente bij elkaar te krijgen voor een bidstond. Het moet wel iets heel ernstigs zijn. Wil je als gemeente op een gegeven moment naar een bidstond toe komen? Jongens, we gaan met elkaar volhardend in gebed. Nou, daar hebben we de ene avond voor over. Nou, een hele week al te bidden, dat is toch wel heel ernstig. Dat vragen we heel veel van ons. Vooral in deze tijd. Wij worden moedeloos als het niet gaat zoals wij het willen. En niet een direct antwoord of een reactie krijgen van God. Als wij ergens met passie voor bidden, dan willen wij dat het snel beantwoord wordt. Want we hebben geloof. Dus God moet wel heel snel reageren. Omdat wij met zoveel passie aan het bidden zijn met elkaar. Maar er is geen sprake van volhardend bidden. Volhardend gebed voor de mensen in onze Jeruzalem. Deze Den Helder. Die verloren gaan. Hoe standvastig is onze trouw en volharding om te streven naar die eenheid. Dat is wel een ernstige boodschap vanmorgen, hè, merk ik. En nu stond Ezra op een houten verhoging. Die speciaal staat er in Nehemia 8 vers 5 voor hem gemaakt is. Leuk dat het er staat. Een houten verhoging, een houten zeepkistje staat hij op. En daar staat hij nu die voor hem gemaakt is. En rechts van hem stonden dan 6 mannen en links van hem stonden er 7 mannen. Toen hij het boek van de wet opende. En het hele volk stond op. Duizenden mensen. Kunt u zich voorstellen dat dit in Den Helder kan gebeuren? Dat duizenden mensen tot inkeer gaan komen en gaan vragen aan u als gemeente. Alsjeblieft, lees de Bijbel voor. Wij willen de Bijbel kennen. Wij willen God leren kennen. En het verhaal, de boodschap van verlossing en redding zal gebracht worden aan al deze duizenden mensen in uw stad. En al deze mensen zullen, net zoals het volk op een gegeven moment, opstaan als het woord gelezen wordt. Van 's morgens vroeg tot 's middags staat het volk op. Terwijl Ezra het boek las. En toen bad Ezra, lezen wij. En hij hief ongetwijfeld zijn handen naar de hemel toen hij, zoals we lezen, de Heere loofde. En wat hij precies bad, dat weten we niet. Maar het zal ongetwijfeld zo zijn dat hij begon met een geweldige lofprijs, zoals het staat dat het volk het deed in hoofdstuk 9 van Nehemia. Een reactie van het volk op Ezra's gebed moet een grandioze ervaring geweest zijn voor deze oude priester, die zo vol geloof en zo vol harding heeft gestaan in zijn gebed voor het volk. Het gaat gebeuren. Het wonder gaat gebeuren. Die muren gaan herbouwd worden. Het volk gaat Gods aangezicht wel weer zoeken. Ezra bad niet voor de herbouw van de muren. Ezra bad voor het feit dat het volk weer tot inkeer kwam. Dat het volk weer God zou zoeken. En dit gebeurde. Jarenlang heeft hij gezwoegd om Gods waarheid aan het volk bekend te maken. En daar stond hij nu. Oude priester. Oude schriftgeleerde. Stond daar nu. Boven die enorme menigte van duizenden mensen. Voor de waterpoort. En hij zag hoe al deze duizenden mensen hun handen ophieven en riepen. Amen, amen. Hoe geweldig zal het zijn als dat in Den Helder gebeurt. En u kijkt mij nog steeds vol ongeloof aan, maar ik geloof dat het kan. Ik geloof dat het kan. Als wij staan in Gods gehoorzaamheid, dan is het mogelijk dat duizenden mensen hun harten aan de Heer kunnen geven. Want God doet het. Wij hoeven mensen niet te overtuigen. Zijn geest overtuigt. En uit eigen beweging waarschijnlijk knielden ze zich neer voor de Heer. En ze bogen met het gelaat ter aarde, staat er in hoofdstuk 8 vers 6. Geweldig. Nee, Nehemia zei het niet, of Ezra zei het niet. Van jongens, jullie moeten buigen, jullie moeten knieën, jullie moeten opstaan. Ze deden dat uit eigen beweging. Vol verootmoediging voor God. Oh, wat hebben wij gezondigd. Oh, wat zijn wij fout geweest. En Nehemia en Ezra en de Levieten riepen het volk op om niet meer te wenen en rouw te bedrijven over al hun zonden. En toen veranderde Israëls oprechte berouw in een geweldig feest. Vreugde en vrede. Ze vierde feest, staat er in hoofdstuk 8 vers 11 tot 13. Wat zal het een geweldig feest zijn als de geestelijke muren van Den Helder weer herbouwd worden en duizenden mensen in deze stad de Heere gaan zoeken. Deze stad staat niet zo populair bekend in Nederland. Staat niet zo positief bekend, moet ik zeggen, in Nederland. Wat zal het geweldig zijn als er een getuigenis uit zal gaan vanuit deze stad naar Nederland. Van al deze duizenden mensen die tot inkeer zijn gekomen en God gaan volgen. En het is mogelijk. Met God is het mogelijk. Mensen die in den helden de Heer heeft gevonden, zodat er een moment van verootmoediging voor de troon van God zal zijn. En die dan omslaat in een geweldig feest, omdat al deze mensen beseffen wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Het was goed dat er een oude priester was, die volhardde in het gebed voor het volk. Door zijn gebed werd er een last op de schouders van Nehemia geplaatst om naar Jeruzalem te gaan, uiteindelijk toen het volk klaar was. God heeft het allemaal zo bewerkt op het gebed van die oude priester, Ezra. Zijn er Ezra's in deze gemeente? Want God gaat aan het werk. Volhardend gebed verandert de situatie, ook al ziet u het nog niet. Ezra wist niet dat Nehemia op geen bezig was om zich voor te bereiden om naar de stad te gaan. Er was geen Jood in Jeruzalem die wist dat Ezra bezig was. Dat God bezig was met Ezra om hem te leiden door het hele proces van die toestemming van koning enzovoort enzovoort. Dat wist niemand, maar God is aan het werk. God is aan het werk in deze stad. Als wij gaan bidden, met geloof, volhardend gaan bidden, is er hoop voor deze stad. Daarom kreeg Nehemia zo'n last. Volhardend gebed verandert de situatie, ook al zien wij het niet. Maar stel uw vertrouwen in God en ga niet af op uw gevoel. Reageer niet vanuit uw gevoel, maar reageer in geloof. Reageer niet vanuit emotie, maar volhard in geloof. Zelfs als het moeilijk is. Zelfs als het niet gaat zoals u het wil. God is in beheer. Hij is in beheer. En hij is in staat om harten van mensen te veranderen. Hij is in staat en bij machten om deuren die gesloten te zijn te openen. Het enige wat wij moeten doen is volhardend in gebed blijven. En in geloof handelen. En ook al kunt u niet meer actief meedoen aan de activiteiten van de gemeente, dan is het belangrijk dat u visie heeft en die visie behoudt voor de gemeente. En intens en volhardend in gebed blijft voor deze gemeente. Raak niet moedeloos, omdat u al zo lang aan het bidden bent. Maar geloof in God. Ik ga eindigen. Ik kan nog heel lang doorgaan. De vijand houdt niet van volhardende bidders. En daarom valt hij u aan, juist in uw gebed. Eén avond is al heel veel gevraagd. Maar er gebeurt iets als u in volharding gaat bidden. Niemand heeft tegen de discipelen en tegen de eerste gemeente van 120 mensen gezegd dat er 10.000 mensen tot bekering zouden komen of dat de Heilige Geest uitgestort zou worden als zij 10 dagen met elkaar volhardend en eenparig in gebed gaan. Volgens Handelingen 1 en 2. Volhardend gingen ze met elkaar in gebed. En er gebeurde wat. Er gebeurt wat als wij volhardend met elkaar in gebed gaan. Maar hou vol. Bid voor deze gemeente. Blijf standvastig. Sta achter uw gemeente. Sta achter haar leiding. En vooral voor de liefde en de eenheid voor deze gemeente. Want uiteindelijk zullen die ongelovigen weten dat de Heer Jezus gezonden is naar deze wereld om voor ons te sterven. Door één met elkaar te zijn. Weet u, Jezus zegt niet zomaar iets. Als Jezus iets zegt, dan is het maar goed dat wij luisteren. En weten dat de Heer Jezus het gezegd heeft. Het is geen Alex-theologie. Het is niet Johannes die dat zegt. Het is niet een discipel. Het is niet Paulus die het zegt. Het is Jezus zelf die het zegt. Vader, maak ze één, opdat de wereld weet dat Gij mij gezonden heeft. Amen. Wij gaan samen bidden. Het mag toch niet zo zijn, Heere, dat wij U onderschatten. Het mag toch niet zo zijn, o God, dat wij wel beweren en erkennen dat wij geloof hebben in U, maar dat wij toch niet zien dat U bij machten bent om een heel volk, een hele stad om te keren, zoals U dat deed met Nineveh. Door een paar woorden van Jona kwam deze hele stad tot berouw. En Heere, U kunt het doen in Den Helder ook. En ik bid U, o God, dat het niet zomaar loze woorden zijn, maar dat we erover na zullen denken. En dat uw geest het in ons hart bevestigt. Dat wij instrumenten in uw handen kunnen zijn, waardoor een heel volk gered kan worden. Hoe geweldig zal het zijn als wij u zullen zoeken. Als we in geloof zullen staan en u zullen behagen als gemeente. We zijn allemaal mensen en we worden zo snel beïnvloed door God om zo zwak te zijn. We zijn zo zwak, we willen dat zo erkennen voor u. We hebben uw leiding nodig om te staan in geloof. We worden zo vaak aangevallen en het doet soms zo ontzettend zeer. Het is soms zo onrechtvaardig. Het is soms zo oneerlijk. En dan roept u ons toch op om in geloof te blijven staan. En sterk te zijn in u, om de wapenrusting aan te doen. O God, kom onze zwakheid tegemoet. Bouw ons op in ons geloof. Opdat wij u behagen. En niet de vijand tegemoet komen. En dat wat hij wil, en dat is oneenigheid in deze gemeente. Maar help ons, o Heere, om eensgezind te zijn en te blijven. Ondanks de moeite, ondanks de pijn, ondanks de oneerlijkheid en verdriet. Help ons, o God, om dat te doen wat u van ons vraagt. Help ons, o Heere, om woorden tegen elkaar te spreken die u in ons hart plaatst. Geef ons de wijsheid, o Heere, om elkaar te bemoedigen in plaats van elkaar af te breken. Help ons, o Heere, om een getuige te zijn als gemeente naar deze ongelovige wereld toe. Hier zijn wij. U kent ons. U weet precies waar wij pijn lijden. U kent onze emoties. Ik bid u, o God, dat u ons wilt helpen om te volharden in ons geloof en niet toe te geven aan onze eigen emoties. Help ons. Neem ons hand. Leid ons. We danken u voor deze gemeente. We danken u voor een huis die u ons gegeven heeft. We danken u voor de liefde. We danken u voor de eenheid. We danken u, o God, dat u in deze gemeente aan het werk bent. We danken u voor de leiders die met zoveel passie uw wil zoeken en uw wil doen. Zegen ons zo samen als gezin in deze gemeente. In Jezus' naam. Amen. En u hoort het dat ik zeg, zegen ons, want ik voel mij werkelijk betrokken bij deze gemeente. Ik zei het net ook achter. Ik kom hier al heel veel jaren en ik vind het heerlijk om hier te zijn. Dus het is niet zomaar een preek die ik geef in elke gemeente. Ik ben deel van u. Ik wil met u bouwen in Den Helder, als het enigszins kan. Wij gaan samen zingen. Ik wil muziek naar voren vragen. En dan gaan we dat lied zingen. Hoop van de volken. Dat is Jezus. Jezus, hoop van de volken. Ja. Dat gaan we doen. Jezus is de hoop van de volken. Jezus is de hoop van deze gemeente. Jezus is de hoop. Als wij Jezus niet meer hebben of zien als hoop, weet u, dan is er geen hoop meer. Dan hoef ik ook niet meer te preken. Jezus is de hoop. Hij is voor ons gestorven. En hij heeft ons die belofte gegeven. Dat de wereld zal weten dat Jezus gezonden is. Jezus, hoop van de volken. Zet hem maar in. Moet ik hem inzetten? Ja. Komt-ie.
Jezus, hoop van de volken. Jezus. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons leeft. O, u overwon in elke nood. U bracht. Jezus zijn, Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. Heer, ik geloof, Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet.
Wat een lied. Hij is de hoop. Jezus is de rots waarop wij staan. Hij is het licht waardoor de wereld God zal zien. Door ons heen zal de wereld God zien. Hij won van de dood. Hij droeg onze pijn. En dat is de boodschap die we uit mogen dragen in deze wereld. Ik kan door blijven gaan, weet je dat? Maar nu is het uw tijd om te geven en uw offer aan de Heer te geven.
opdat de wereld weet dat gij zond uw zoon. En dat we elkaar de handen geven en zo een eenparig gebed kunnen laten opstijgen van Vader, maak ons één. 118.
Door de rijen heen, voor zover we kunnen, elkaar een hand geven en als bevestiging aan elkaar dat ons verlangen is, Vader, maak ons één. En hij doet het als wij dat werkelijk willen en verlangen, maakt God ons één. Als u gebed wenst of hierover na wilt spreken, dan bent u van harte welkom om daar naar achteren te gaan en met ons te spreken. En ervoor voor u te bidden, als u dat wenst. Wij gaan deze dienst beëindigen met het lied 699. Wij hebben hoop, die zeker is. Dat is zeker. De wereld heeft geen hoop. Die ziet alleen maar een hoop ellende. Maar wij hebben hoop die zeker is en onveranderd blijft. Jezus, wij zien hem nu, verheven en groot. Hij won van de dood. En dan zingen we het uit en dat moeten we echt uitroepen. Ik weet, hij leeft. Want hij leeft. Ik heb je ooit het verhaal verteld, sorry. Ik heb je ooit het verhaal verteld dat ik bij dat graf stond. Hè? Dat was de eerste keer dat ik in Israël was. Daar stond ik met een collega, we waren daar voor zaken, stond ik bij dat open graf en ik vroeg aan hem van, joh, wil je even een foto van me maken terwijl ik hier voor het graf ben? Want zoveel vrienden van mij hebben hier gestaan die inmiddels al overleden zijn. Dus ik vind het best wel leuk om dat te hebben. Dus ik stond met mijn hand zo tegen bij die ingang met een big smile en die man maakte een foto. En er was een tourgroep uit Nederland die ook daar was en die zaten net zo daarboven. En mijn collega en ik liepen zo die trap naar boven en hij zegt, volgens mij heb jij iets heel ernstigs gedaan. Want die mevrouw die huilt en die wijst naar jou. En ik denk, ik ben me van geen kwaad bewust. Dus op een gegeven moment liep ik maar naar die mevrouw toe. En ik zei van, is er iets mevrouw? Ze zei, meneer, er zijn zoveel plaatsen waar u foto's mag maken. Maar dat is een heilige plaats. Dat u daar staat met zo'n grote glimlach op uw gezicht. Dat is een heilige plaats. En dat u daar zo staat met een glimlach op uw gezicht, dat doet zoveel pijn. Ik zeg, mevrouw, hij ligt er niet meer. Hij is opgestaan. Als hij daar nog zou liggen, dan zou ik u gelijk geven. Maar hij leeft. Dus wij mogen feestvieren en blij zijn. Dus we liepen weg en mijn collega zei van, heb je goed uitgered, Didde? Wij hebben hoop die zeker is, want Jezus leeft. Hij ligt niet meer in het graf, maar hij leeft en hij komt weer. Denk ik. Wij hebben vandaag en tot in eeuwigheid. En u leeft vandaag en tot in eeuwigheid. In en door de Heer Jezus. Amen. Vader, dank u voor deze geweldige dienst. Dank u, Heere, dat u onze God bent, die op de troon zit. U bent in beheer. U heeft alles onder controle, ook onze leven. U leeft, hebben we gezongen. Dank u, Heere, voor deze momenten die we samen met elkaar zijn geweest. En we bidden, o Heer, als we nu hier vandaan weggaan, dat wij met dit lied weg zullen gaan, dat u leeft en dat u in beheer bent van alles. En wij willen, o God, dat u ook in beheer bent van ons leven. Dat u controle neemt over onze emoties. Dat u ook in beheer bent van ons hart. Regeer in mij en over mij. Regeer in deze gemeente, o Heere. Neem uw plaats en bouw uw troon. En word verheerlijkt door alles heen. Dank u, Vader, dat u ons wilt zegenen als we nu uit elkaar gaan. Waar we ook naartoe gaan, Heer, dat u ons begeleidt en dat u bij ons bent. En dat wij mogen weten dat uw geest in ons is en dit woord in ons hart zal bevestigen gedurende de komende tijd. Help ons om volhardend te zijn en te blijven in en door u. En daarmee wil ik u zegenen met de liefde van God onze Vader, die zoveel van u houdt. Ik wil u zegenen met de genade van onze Heer Jezus, de hoop op het leven. De Heer Jezus die weg voor ons is gegaan en de prijs voor iedereen heeft betaald. Ik wil u zegenen. Met de koinonia, de gemeenschap van de Heilige Geest die in u is. Die u overtuigt, maar ook de wereld overtuigt. Hij leidt u, hij vult u met zijn geest en wijsheid. In Jezus' naam. Amen. Amen.